Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 16, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. En wat er verder volgt in het eerste en ook het vierde vers van Psalm 16. Thank you. Doen wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van het gebed des Heren het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. En daarna wordt u gelezen uit 2 Samuel 11, vers 1 tot en met 4. En uit Lucas 22, vers 54 tot en met 62. De schriftlezing voor deze middag is dus 2 Samuel 11, 1 tot en met 4. En Lucas 22, vers 54 tot en met 62. Naar de geloofsbelijdenis en het gebed des Heren in het 8e vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lees u 2 Samuel 11, de eerste 4 verzen. En het geschiedde met de wederkomst des jaars, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond, en wandelde op het dak van het koningshuis, en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David zond heen en ondervraagde naar deze vrouw, en men zeide, is dat niet Batseba, de dochter van Eliam, de huisvrouw van Uria, de Hetiet? Toen zond David bode heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinheid gezuiverd, daarna keerde zij weder naar haar huis. Vervolgens lezen we Lucas 22, de versen 54 tot 62. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken had in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de Dordtse leerregels, dat voor deze middag tot ons komt vanuit hoofdstuk 5, paragraaf 3 en 4. Hoofdstuk 5, paragraaf 3 en 4. We lezen daar als volgt, ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Maar God is getrouw, die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartiglijk bevestigt en ten einde toe krachtiglijk bewaart. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd al zo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vlezes verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd. Gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u vanmiddag aan ons willen denken en ons uw zegen willen geven, ook als wij opnieuw zijn samengekomen. We hebben oude woorden gelezen, woorden uit de Dordtse leerregels, die belijdenis die u aan de kerk in Nederland hebt willen geven en die gegrond is op uw heilig woord. En nu bidden wij van u of het vanmiddag ook bediening van het woord mag zijn, dat uw woord centraal mag staan en dat uw woord ons zal overtuigen. Niet alleen in ons verstand, ook dat is nodig. Niet alleen in ons geweten, ook dat is nodig. Maar wil uw woord boven alles laten ingaan in onze harten. En Heere, laat er dan deze middag een woord voor ons allen bij mogen zijn. Voor de kinderen, voor de jongeren en voor de ouderen. Geeft u, Heere, wat nodig is bij het spreken en bij het luisteren. Wij zijn in alle dingen diep en steil van u afhankelijk, maar we beseffen dat vaak zo weinig. En Heere, geeft u ons toch wat wij niet verdienen. Wil u denken aan ons in de zorgen van het leven die er kunnen zijn? Opnieuw dragen we de zieken hartelijk aan u op. En we denken, Heere, aan degene die ook in de achterliggende week of weken voor behandeling of onderzoek in het ziekenhuis zijn geweest. Betreft meerdere van ons. Wilt u de behandelingen en de medicijnen zegenen? En wil u krachten geven? We vragen u dat niet minder voor hen die het psychisch moeilijk hebben. Ook zij zijn er, Heere, in het midden van onze gemeente. En ze kunnen vaak zo'n moeilijke weg gaan. Een weg waarin ze voor zichzelf en voor anderen tot een raadsel zijn. Heere, wil u hen dragen? En wilt u hen laten merken dat u ondersteuning en kracht wil schenken? Heere, we dragen aan u op diegenen die het om andere reden moeilijk hebben. Het kan zijn dat we ons zo nameloos alleen voelen, zo onbegrepen. Dat we onze weg in eenzaamheid moeten gaan. Dat wij, Heere, alleen voor de opvoeding staan van de kinderen in zeker opzicht. Wil u dan geven wat ook daarin nodig is? Heere, u kent degene die afdwalen. En we smeken van u of u wil geven wat ook nodig is opdat ze zouden terugkeren. U weet van de zorgen die er kunnen zijn over kinderen of over kleinkinderen. Heere, wil u die bewarende herder zijn. En wil u geven dat ze mogen worden teruggebracht onder uw woord. Wil u bijeenbrengen, Heere. Als diegenen die elkaar lief zijn, uit elkaar gegroeid zijn of uit elkaar geslagen zijn. U hebt het eenmaal door middel van Johannes de Doper gezegd dat Christus voorafgegaan wordt door een voorloper die de harten van de kinderen tot de vaders zal wederbrengen en de harten van de vaders tot de kinderen. En voor u is niets te wonderlijk. Smeken van u of u dat geven wil ook in de gezinnen. Maar zou u toch boven alles willen geven dat uw naam ootmoedig gevreesd wordt. Heren, dat hebben we zo nodig. Hier in Rotterdam en in de dorpen eromheen. En laat het dan maar zo zijn dat velen ons dan voor ouderwet zouden verslijten of voor wereldvreemd. Maar geeft u toch dat uw naam ootmoedig gevreesd mag worden door vaders en door moeders. En dat uw woord toch het voornaamste mag zijn in de gezinnen. En wil u geven dat dat lam Gods boven alles mag triomferen. Heren, wat hebben wij u dan toch ook een schuld te belijden. Want wat zijn wij ook in de gezinnen zo dikwijls niet wat we behoren te zijn. Wat liggen er dan veel ouderzonden en ook kinderzonden. Heere, wil u al die zonden toch genadig vergeven. En wilt u ons geven een vragen naar u en een wederkeer tot u. We bidden u voor onze gemeente. U hebt ons nog een plaats gelaten en het is een wonder dat u het ons nog geeft. Het is ook een wonder dat u uw woord nog laat uitgaan en dat u nog wil werken en moeite ten koste wil leggen aan onze zielen. Heere, geef ons daar een geopend oog voor en heilig uw woord aan de harten. We dragen, Heere, ook hen aan u op die niet naar de kerk kunnen komen. Soms al zo lange tijd niet, gedenk ze. En geeft u ze op de plaats waar ze meeluisteren een zegen. Bij u vandaan. Heere, wilt u zich ontfermen over allen die een taak hebben in onze gemeente. En mogen we dan ook onze broeders ambtsdragers aan u opdragen. De broeders die geregeld op huisbezoek gaan. Wil u zelf met ze meegaan. En wil u ze wijsheid en kracht en al het nodige geven. We denken, Heere, aan onze diakenbouwmeester die niet herkiesbaar is. Wilt u hem ook geven wat nodig is in de omstandigheden? We denken aan onze broeder van Voorde die als ouderling wel herkiesbaar is. Maar we denken ook aan de andere namen die deze morgen werden genoemd. De naam van onze broeder de koning. De naam van onze broeder de Braber junior. En de naam van broeder Erbouwmeester junior. Heren, zij hebben het allen zo nodig dat u ze uw licht schenkt. Ook in deze weken die voorafgaan aan de ambtsdragersverkiezing. En laat dat een plaats mogen hebben in ons aller gebed. Want het is ook door de ambten dat u uw kerk wil regeren. En dan weet u, heren, dat wij mensen zijn. En als wij op een tweetal worden gezet, kan er zo heel veel door ons heen gaan. Maar wilt u het ons schenken om het in uw hand te geven? Mogen we dat ook bidden voor onszelf, heren, als daar in drie bergen een tweetal gesteld is. En ook nog in andere gemeenten een enkelvoudige voordracht is. Heren, wil u geven wat nodig is om alle dingen maar in uw hand te geven. En gedenk ons ook hier in de gemeente van Rotterdam. En wilt u voor ons alle zorgen, heren. En geeft u maar eenvoudigheid van het hart om de dingen echt aan u te mogen kwijtraken, ook in het gebed. Want dominees zijn ook trotse en hoogmoedige mensen. En natuurlijk willen ze het liefste ook allemaal wel gekozen worden. En heren, u weet alle dingen. Mogen we dat dan ook maar eenvoudig voor u neerleggen en mag er dan in de gemeente van Rotterdam-Kralingen een gebed zijn voor de dienaar van het woord. En wilt u, heren, zich over ons ontfermen en ons toch bewaren voor alles van onszelf. We bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden. Of u onze opleiding wil gedenken. Allen die daar doseren en studeren. Heren, we dragen aan u op onze broeder Droger, die vanuit onze gemeente daar uw studie volgt. Geeft u wat nodig is bij de afronding van zijn studie, als die toch al enigszins in zicht lijkt te komen. Maar geef hem ook persoonlijk wat nodig is, samen met zijn vrouw en de kinderen. En ook mogen we opnieuw de moeder van Maartje aan u opdragen als ze zo ernstig ziek is. Heren, wil u dan toch geven wat nodig is. En niet alleen voor lichaam, maar boven alles voor ziel. Al het nodige niet willen onthouden. Heren, dat bidden we u ook voor alle die daaromheen staan. We bidden u of u het evangelisatiewerk wil zegenen. Ook in onze gemeente. Degene die daar hun krachten aan mogen geven, geeft u ze bewogenheid en wijsheid. En laat het in het leven van ons allen een plaats in ons gebed mogen hebben. Heren, we bidden u voor jongeren en ouderen die zo met twijfel bezet kunnen zijn. Die zich afvragen, wat is waarheid? Wil u zelf tot hun harten spreken? Want als u tot harten van mensen spreekt, dan wordt bevonden dat uw woord waarheid is. En met minder kan het niet toe, heren. Wij hebben zo nodig de krachtige werking van uw geest. Zo bidden wij van u of u al onze zonden genadig vergeven wil. Ook onze gebedszonden. En wil ons horen en verhoren. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 103, het zevende en negende vers willen we zingen. 103, 7 en 9. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in drie rondgangen, eredienst, onderhoud kerk en pastorie en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 138, het vierde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Het vierde vers van Psalm 138. Geliefde gemeente, een van de meest indrukwekkende beelden voor de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus is het beeld van een herder. Dat is in de Bijbel zo'n indrukwekkend beeld, omdat daar eigenlijk bijna alles in meeklinkt. Laat ik u vanmiddag zo in de inleiding een handvol dingen mogen noemen. De Heer Jezus Christus, als Hij een herder is, wat betekent dat? Dan betekent dat om te beginnen dat Hij de zoekende herder is. Die uitgaat om het verlorene te zoeken. En die het zegt tot de dag van de wederkomst. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen worden één kudde, één herder. Hij is die zoekende herder die het verlorene zoekt. Maar niet alleen dat opzoekende werk van Gods genade klinkt door in het beeld van een herder. De goede herder is ook de zorgende herder die zijn schapen van alle goed wil verzorgen. En niet alleen zijn schapen, maar ook zijn lammeren. Iemand die dat heel treffend onder woorden heeft gebracht door de leiding van de Heilige Geest is de profeet Jesaja geweest in het 40ste hoofdstuk als hij het zegt. Dat hij zijn kudde zal weiden gelijk een herder. En dat hij de zogenden zachtend zal leiden en de lammetjes in zijn schoot zal dragen. Hij weet precies wat zijn schapen en wat zijn lammeren nodig hebben. Hij weet ook precies wat ze aan kunnen. En als ze niet verder kunnen gaan, ja dan legt hij ze in de zoom van zijn kleed dat zo over de riem, over de gordel van een herder in het Oude Oosten heen hing in een plooi. En dan draagt hij de lammetjes zo aan zijn hart. Hij is de zoekende herder, zorgende herder. Maar hij is, en dat mogen we nooit vergeten, ook niet in deze lijdensweken. Hij is ook de stervende herder. U zegt, wat heeft dat nu te maken met het herder zijn van de Heer Jezus, dat hij sterven moet? Maar dat is ook heel duidelijk een Bijbelse lijn. U leest dat al in Zacharia 13, dat God de Vader het zegt. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan. En de Heer Jezus zelf zegt ook in aansluiting daarop in Johannes 10, dat hij de goede herder is die zijn leven niet alleen maar waagt. Dat doet een natuurlijke herder. Die waagt zijn leven misschien voor de schapen. Maar Christus is een herder die zijn leven geeft voor de schapen. De stervende herder. En dan nog een vierde en een voorlaatste punt. Als de Heer Jezus de herder wordt genoemd in de Bijbel, dan is hij ook de richtende herder. Die op de dag van het oordeel een scheiding zal aanbrengen tussen de schapen en de bokken. En dan zal hij tot zijn schapen zeggen, kom in. Maar dan zal hij tot de bokken zeggen, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En dan het laatste, en dat moet vanmiddag bijzonder onze aandacht hebben. Hij is ook de wakende herder. Hij houdt de wacht over al zijn schapen. En over al zijn lammeren. En hij bewaart ze. Hij bewaart ze zo dat hij het zegt. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar hoe bewaart de Heer Jezus zijn schapen en zijn lammeren dan? Het is goed om daar deze zondag, en als de Heer het geeft ook de volgende zondagen, met de hulp van de Heer over na te denken. Hoe Christus als de goede herder de wacht houdt over zijn schapen. Laat ik u dit zeggen. De Heer doet dat misschien wel heel anders dan dat wij dat verwachten. Toen ik gisteren zo de middagpreek nog wat overdacht en wat wandelde in de omgeving van de pastorie, toen kwam ik bij een stuk weiland waar iemand van het beheer van de grond, de landerijen daar, een hek tijdelijk had neergezet. En die had daar een stuk of 60, 70 schapen gebracht. En die schapen die moesten daar de helling, want het was een kunstmatig aangelegde heuvel, wat afgrazen. Maar om die schapen heen, en dat viel mij op, daar stond heel zorgvuldig een hek. Er kon geen schaap in en geen schaap uit. En er was bij die schapen geen herder te vinden. Zo bewaart de goede herder zijn schapen niet. Hij zet geen hek om zijn kudde. Maar hij leidt ze door de wildernis van dit aardse leven. En dan kan het ook gebeuren, net zoals dat bij een gewone kudde gebeurt, dat een schaap of een lam is af kan dwalen. Maar als de goede herder zoekt hij ze op en brengt hij ze weer terug. Dat is wat we ook horen in het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En daar willen we deze middag naar gaan luisteren. We schrijven bij paragraaf 3 en 4... hoe de goede herder de wacht houdt over zijn kudde. En dan letten we op drie dingen. Allereerst zien we de schapen van de goede herder in hun zwakheid. Dat is paragraaf 3. Daar staat dat de bekeerden in de genade niet volstandig kunnen blijven als zij aan hun eigen krachten overgelaten worden. Dat zijn schapen in hun zwakheid. In de tweede plaats lezen we van schapen in gevaar. Dat is het eerste gedeelte van paragraaf 4. Daar staat dat de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen worden, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld niet van de leiding der genade zouden kunnen afwijken. En van de begeerlijkheden van het vlees verleid worden en die volgen. Dan gaat het over schapen in gevaar. Ze zouden kunnen afwijken. En tenslotte horen we van schapen op een dwaalweg. Dat is het laatste stuk van paragraaf 4. En zo zij dit niet doen, kunnen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ze ook inderdaad soms daartoe vervoerd, verleid. Schapen op een dwaalweg. En eigenlijk is het zo, gemeente, dat het beeld dat ons zo in de Dordtse leerregels getekend wordt, iedere keer ernstiger wordt. Schapen in hun zwakheid, schapen in gevaar, en dan schapen die afgedwaald zijn, schapen op een dwaalweg. Daar willen we bij stilstaan. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels is, ik roep het nog even terug in uw herinnering, een hoofdstuk dat gaat over de volharding der heiligen. Het gaat eigenlijk over de vraag, kunnen ware gelovigen afvallen, voorgoed uit Gods genade vallen, of kan dat niet? De remonstranten zeiden dat kan. Die zeiden, Gods kinderen kunnen alle genade uiteindelijk toch nog een keer verliezen. En dan gaan ze uiteindelijk toch nog voor eeuwig verloren. En de remonstranten vonden dat heel belangrijk om te benadrukken, want zeggen ze, kijk bijvoorbeeld in de Bijbel maar eens naar een Demas. Dat was toch iemand die op een kind van God leek en ook wel een kind van God was, maar hij is afgevallen van het ware geloof en hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En de remonstranten vonden het vooral belangrijk om dat te benadrukken, zodat er een waarschuwing uitging. Want ze zeiden, kijk, als je het tegenovergestelde leert, als je nu zegt dat al Gods kinderen uiteindelijk toch zalig zullen worden en toch niet verloren zullen gaan, dan werkt dat natuurlijk slordigheid in de hand. Dan gaan mensen erop losleven, dan trekken ze een wissel op Gods bewarende genade en dan zeggen ze, als ik eenmaal die genade ken, dan kan ik mijn gang wel gaan, want ik zal uiteindelijk toch wel zalig worden. Dat is een beetje de gedachte en de angst geweest van de remonstranten. En zij zeiden dan ook nog, God is wel getrouw, dat is ook wel zo, dat staat in de Bijbel, dat is niet te ontkennen, maar hij is alleen getrouw als wij hem ook van harte zullen zoeken en als wij getrouw blijven. Maar daartegen hebben onze vaderen gezegd dat de schrift geen ruimte laat voor de leer van de afval van de heiligen. Als God echt zaligmakend gewerkt heeft in een mensenhart, dan zal zo iemand nooit verloren gaan. Daar ligt een troost in. De troost waar Psalm 138 van zingt. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden, maar ook die regels die eraan vooraf gaan. De Heere is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar hoe de Heere, nog een keer, hoe de Heere dan zijn kudde bewaart, daar moeten wel heel wat woorden over gesproken worden. Daar geeft de Bijbel aanleiding toe. Daar gaf dus ook de dwaling aanleiding toe om daar een antwoord op te geven. En daar gaan wij dan vanmiddag naar luisteren. paragraaf 3. Ter oorzake van deze overblijfselen der inwonende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en des Satans. Zo begint deze paragraaf. En als u een klein beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u wel, hier wordt die driehoofdige vijand van Gods kinderen genoemd. Drie vijanden zijn het eigenlijk. De eerste vijand, de overblijfselen van de inwonende zonde. Dat betekent dus, als God iemand tot bekering brengt, dan wordt zo iemand van harte vernieuwd. Dan, en daar hebben we eerder over nagedacht, dus dat stip ik maar even aan, dan wordt zijn verstand verlicht, zijn wil goed gemaakt, zijn genegenheden zuiver gemaakt. En tegelijk blijft daar ook nog, ja, hoe staat het er hier, de overblijfselen van de inwonende zonde. Dus er is ook iets onvolkomens aan die bekering, zou u kunnen zeggen. Iets onvolkomens, dat is misschien wat ongelukkig uitgedrukt. De Heere vernieuwt wel, maar er blijft toch ook een oude mens van de zonde. Dat is bijbels. In paragraaf 2 stond het, in paragraaf 1 stond het er zo: God verlost wel van de heerschappij en van de slavernij van de zonde, maar hij verlost de mensen die hij bekeert in dit leven niet ganselijk van het vlees en van het lichaam van de zonde. De overblijfselen van de inwonende zonde. Die zonde die niet meer op de troon zit, maar nog wel als een, John Owen heeft eens gezegd, als een lastige kostganger in het hart woont. Als iemand die er maar niet uit te krijgen is. En dat is in het leven van Gods kinderen, als ze op hun plaats zijn, de grootste vijand. De grootste vijand is niet de duivel. Dat is niet de wereld. Maar de grootste vijand is de inwonende zonde. Het is ook de gevaarlijkste vijand. Het is de vijand binnen de muren. De wereld is buiten de muren. De duivel is buiten de stad. Maar de inwonende zonde, dat is die zonde die ook na ontvangen genade toch weer in me opborrelt. En mijn gedachten doortrekt. Dat is die zonde die je nooit wegkrijgt. Dat is die zonde die je doet zuchten. En waardoor je het zegt, Heere, wat ben ik toch voor een onverbeterlijk mens. Heere, wat is het toch een wonder als u me nooit moe wordt, want wat is er in mij toch steeds weer die zonde. De overblijfselen van de inwonende zonde. Dat is de eerste vijand. De tweede vijand, de aanvechtingen van de wereld. Dat is de wereld voor zover ze godenvijandig is. Voor zover ze in het spoor van de duivel gaat. Voor zover ze de zonde voorschotelt in al haar aantrekkelijkheid. In die wereld leven we natuurlijk ook. Kijk, die wereld, dat zeggen de Dordtse leerregels eigenlijk, die wereld zit allereerst in ons hart. Maar die wereld is ook wel buiten ons. En wat worden er geen zonden op een presenteerblaadje aangeboden? Vroeger was het dan nog veel makkelijker. Toen ik jong was, ging de dominee op ons dorp zo in mei over de kermis. En dan haalde die de jongens van de catechisatie er allemaal af. En als ze hem aanzagen komen, dan sloegen ze natuurlijk al op de vlucht. En vroeger, dan kon je nog zeggen, de bioscoop, daar hoor je niet. Nou, dat wil ik nog steeds zeggen, gemeente, maar wij hebben natuurlijk via internet zo een bioscoop in huis. Wat is er niet, wat er allemaal vanuit de wereld heel dichtbij u en mij komt. Wat een verleidingen. Maar dat is de tweede vijand van uw ziel. En het is de vijand van Gods kind. En van nature is het ook een vriend. Dat ook. Maar dat zeg ik niet ter verontschuldiging, want het is een verwoester van je ziel. En dan de derde vijand, de aanvechtingen van de Satan, de duivel, die soms komt als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden, en soms komt hij als een engel des lichts. Wel, ter oorzake van die drie vijanden, en telt u ze eens bij elkaar op, die zonde die in mij woont, die overblijfselen van de oude mens der zonde, en de wereld om me heen, en de duivel die je wel niet ziet, maar die ook rondgaat als een briesende leeuw, ten gevolge daarvan, zeggen onze Duitse vaderen, zouden de bekeerden in die genade niet kunnen volstandig blijven, zo zij aan hun eigen krachten overgelaten werden. Dus, iemand die bekeerd is, als gevolg van die drie sterke vijanden, dan zou zo iemand niet staande kunnen blijven als die aan zijn eigen krachten werd overgelaten. Iemand die bekeerd is, is in zichzelf zwak. Daar is van zo iemand in zichzelf niets te verwachten. En als dat er zo staat vanmiddag, dan ligt daar al meer dan één boodschap in. Dan ligt daar om te beginnen een boodschap in voor mensen die denken dat Christus alleen maar sterke mensen nodigt en roept. Dat zou zomaar een misverstand kunnen zijn van iemand die denkt als de evangelienodiging klinkt, maar er worden alleen maar sterke mensen geroepen, mensen die weerstand kunnen bieden. Mensen die tegen de zonde kunnen strijden en die zonde er in hun leven onder kunnen krijgen en het echt kunnen overwinnen. Maar onze belijdenis zegt iets anders vanmiddag. En de schrift zegt iets anders. De Heere roept geen sterke mensen, maar de Heere roept zwakke mensen. Die helemaal niet strijden kunnen van zichzelf. Daar ligt ook nog een boodschap in voor Gods kind. En dat is, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, en het is niet zo vleiend, maar u die genade kent, bent zwak. U zou in die genade niet volstandig kunnen blijven als u aan uw eigen krachten overgelaten werd. En daar weten Gods kinderen natuurlijk ook van. Dat is ook iets van de nood in hun leven. Maar dan gaan onze vaderen verder en dan zeggen ze, maar God is getrouw. Die hen in de genade hun eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en ten einde toe krachtig bewaart. Hoe moet het toch, Heere, met zo'n ellendig mens als ik ben en als ik blijf na ontvangen genade? Maar God is getrouw. Daar ligt het wonder. God bewaart zijn kerk. En God bevestigt ze niet alleen in de genade die hij hen eenmaal gaf, maar hij bewaart ze ook tot het einde toe krachtig, staat er. Maar God is getrouw. Ik heb eens gehoord van Een oude dominee die heel veel van de Heere geleerd had. En voor wie ik diep ontzag heb. Maar die zei: als ik nou eenmaal in de hemelse haven mag aankomen. Dan zal het zijn misschien in een lek geslagen boot. Van mijn eigen zondige bestaan. Maar dan zal er op de banier die van mijn scheepje af wappert staan. Maar God is getrouw. Daar ligt het wonder. De herder die al zijn schapen thuis brengt. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. Dat is het eerste. Schapen in hun zwakheid. In de tweede plaats schapen in gevaar. We gaan verder lezen, paragraaf 4. En hoewel die macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat ze van het vlees zou kunnen worden overwonnen. En dat is eigenlijk nog een onderstreping van wat we in de eerste gedachte hebben gehoord. Dat vlees wat in het leven van Gods kind nog zo kan opspelen. Wat zo'n vijand is, want dat is het wel. Dat is niet het vlees wat te vriend gehouden mag worden, maar dat is het vlees waaronder een kind van God zucht. Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van dat vlees, van dat lichaam des doods? Maar de macht van God, staat hier, is meer, is sterker dan dat ze door dat vlees overwonnen zou kunnen worden. En dat is wel de vrees vaak van een kind van God. Och Heer, en nou zal het nog een keertje helemaal anders uitkomen. En nou zal ik nog een keer als een huichelaar openbaar komen. Maar de macht van God is meerder dan dat ze van het vlees overwonnen kan worden. Maar we lezen verder. Al is dat zo, en dat is een troost, en dat is juist ook een pleitgrond in het gebed. Maar al is dat zo, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat ze in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken. En van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Dus al is het zo dat God zijn kinderen bewaart, uiteindelijk ze thuis brengt, voor eeuwig thuis brengt. Maar dat betekent niet dat God ze ook voor alle verleiding en verzoeking bewaart. En dat betekent niet dat God ze voor alle zonden bewaart. Ze kunnen in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld, dat wel, dat altijd, door hun eigen schuld. Ja, en wat kunnen ze dan? Dan staan er eigenlijk drie dingen. Kijkt u maar mee, daar zit iets van een proces in. Dan kunnen zij door hun eigen schuld van de leiding der genade afwijken. Dus die leiding van de genade is er wel. En de Heere geeft zijn woord wel. En de Heere geeft de prediking wel. En de Heere geeft de weg van het gebed wel. Maar het kan soms gebeuren dat Gods kinderen er door eigen schuld van af gaan wijken. En daar begint het altijd. Dat ze gaan afwijken van de leiding van Gods genade. Wat betekent dat concreet? Dat ze het gebed gaan verwaarlozen. Dat de tere omgang met de Heere niet meer wordt gezocht. Dat de prediking wordt veronachtzaamd. Dat het woord niet meer wordt overdacht. Dat er zomaar een soort lauwheid kan komen. Ik zeg het toch verkeerd, niet zomaar. Dat gebeurt altijd in een proces. En dan? Hoe gaat dat proces dan verder? En van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden. En dan loopt David daar op dat dak. En dan laat hij zijn oog gaan over de stad en dan ziet hij daar Bathseba. Hoe kwam dat nu? U kent die geschiedenis wel, dat een juffrouw dat eens een keer vroeg aan een klas met hele jonge kinderen. Hoe kwam dat nu, kinderen, dat David zo'n erge zonde deed, dat hij wilde trouwen met de vrouw van een ander en dat hij die ander wilde doden? Want zo vertelde die, zo moet je dat ook vertellen aan de kinderen natuurlijk. Maar hoe kwam dat nu? En toen stak een van de jonge kinderen de vinger op en die zei: ik denk, juffrouw, dat David zijn ochtendgebed vergeten was. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik denk dat hij het al heel wat keren vergeten was, denk u niet? Of dat het alleen nog maar een gewoonte was. Kijk, een kind van God valt niet zomaar van het ene op het andere moment in de grootste zonde. Daar gaat een weg aan vooraf. Een weg van verachtering in de genade, zoals de Bijbel het noemt. Een weg waarin de middelen van de genade worden verzuimd en waarin de slordigheid komt. En dan kan het, als ze van de leiding der genade afwijken, dat ze van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Waarom staat dat er nu? Hij staat om een goed woordje te doen voor kinderen van God die in de zonde gevallen zijn. Dat zij verre gemeente. Is dat om ons allemaal een vrijbrief te geven dat we het wel wat makkelijk kunnen nemen met de zonde? Want zelfs de bekeerden kunnen nog in zulke zonde vallen. Nee, dat is ook de bedoeling niet. Weet u, waarom staat dat er? Het staat erachter. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. En als dat er zo staat, ja, dan brengt dat ons in gedachten eigenlijk weer in de hof van Gethsemane, waar de Heer Jezus worstelde en terugkeert naar zijn drie discipelen en hij vindt hen slapend. En dan zegt hij: waakt en bidt, opdat ge niet in verzoeking komt. Het vlees is wel, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus dat zijn woorden van een lijdende Christus, van een bloedende Christus. Waakt en bidt, dat ge niet in verzoeking vergeleid wordt, zoals het hier staat. Dat is ook het gebed wat de Heer Jezus heeft geleerd aan zijn kerk. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dat is een aansporing die bijzonder komt tot Gods kinderen deze middag. Maar in zekere zin ook tot ons allen. Want al is de duivel met al zijn listen van nature onze vriend, toch is hij ook de moordenaar van uw ziel. En toch is hij ook het grootste gevaar voor uw ziel. En daarom is het zo nodig dat wij vragen: Heere, bewaar ons voor al die verleiding en die verzoeking. Daarom is het zo nodig om te waken en te bidden. Aan het begin van de dag en tijdens de dag. Schapen in gevaar. Onze derde, onze laatste gedachte. Schapen op een dwaalweg. Want ja, als ze dat nu niet doen, als er nu niet gebeden wordt, als er nu niet gewaakt wordt, Als er nu niet gestreden wordt, als Gods kerk in slaap valt, wat dan? Wat zegt het slot van paragraaf 4 daarover? En zo zij dit niet doen, kunnen ze niet alleen door het vlees de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd, dat betekent verleid worden, maar worden ze ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe soms verleid? Dus als het gebed en het waken in het gebed nagelaten wordt, dan is er niet meer een gevaar meer. Dat was het tweede wat we eigenlijk zagen, schapen in gevaar. Maar dan is er niet meer een gevaar voor Gods kind. Voor iemand die bekeerd is, zoals onze Dordtse leerregels er dan een keer zegt. Dan is er niet een gevaar. Dan kunnen ze niet alleen verleid worden, maar dan worden ze ook soms werkelijk verleid. Dan is daar niet maar de mogelijkheid, maar dan is daar de werkelijkheid. En hoe komt dat dan? Dan, het staat erbij, door Gods rechtvaardige toelating. Daar doet de Heere geen onrecht in. Want ze zijn zelf al begonnen met afwijken. En langs de weg van steeds verder afwijken kan het dan komen. En komt het soms tot zware en gruwelijke zonden. Zo staat het er hier. Zware en gruwelijke zonden. En dan zegt het slot van paragraaf 4, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Zware en gruwelijke zonde. Wat dan? Wel het overspel van David met Bathsheba. En dat moordplan dat ook nog eens uitgevoerd is van David tegenover Uria, dat is toch een zware en een gruwelijke zonde geweest. En nog een ander voorbeeld wat hier genoemd wordt, en ook dat hebben we gelezen vanuit het Lucas-evangelie. Petrus in de zaal van de hoge priester. Als daar dat dienstmeisje naar hem toekomt en hem aankijkt en zegt: en u was ook met hem. En Petrus het zegt: ik ken die mens niet. En dan even later weer een soort gelijke vraag: ik ken hem niet. En dan voor de derde keer die vraag. En dan begint Petrus met eedzwering te betuigen en met vervloeking te spreken, staat er in de Bijbel, dat hij Christus niet kende. En hij verloochent de Heere Jezus tot driemaal toe uitdrukkelijk, terwijl Christus daar op een paar meter afstand van hem staat. Zware, gruwelijke zonde. Dat kan dus gebeuren, gemeente. Maar let u op hoe het er dan hier staat. Hè? Dan staat er hier niet in de Dordtse leerregels: kijk, dat kan gewoon wel eens gebeuren in het leven van een kind van God. Dan blijft een mens, hoor. En ja, dan kun je toch eigenlijk niks goeds verwachten. Dus dan kan iemand echt heel zwaar zondigen. En ja, dat wil de Heere dan ook weer vergeven. Nee, het staat er wel op een heel andere manier. Er wordt heel nadrukkelijk bijgezegd dat daar een weg naar die zonde toe is. De weg van het afwijken van de leiding van Gods genade. En de weg van het verleid worden door de begeerlijkheden van het vlees en die volgen. En ook het nalaten van het bidden en het waken. Maar dan kan het ook gebeuren in het leven van Gods kind. En opnieuw, dat is een onderstreping van het feit dat het in het leven van Gods kind toch zo is dat er van zijn eigen krachten niets te verwachten is. En dat als een schaap, om het in dat beeld van die kudde en die herder te zeggen, gaat wegdwalen van de herder, hij in allerlei gevaar kan komen. En dat hij nergens veilig is dan alleen, en dat bedoel ik niet zoet sentimenteel, maar geestelijk, alleen dicht bij de herder. Echt, daar is geen veilige plaats voor Gods kind dan alleen wanneer hij of zij heel dicht bij die herder mag blijven. En dat vraagt om een biddend leven en om een afhankelijk leven. Zware en gruwelijke zonden, zo worden ze hier genoemd. Zijn er ook andere zonden? Ja, daar hebben we in paragraaf 2 over gehoord. Daar werd gesproken over de dagelijkse zonden der zwakheid. Die zijn er ook. Die zware en die gruwelijke zonden, die zijn vreselijk, vooral ook in het oog van de mensen. En die dagelijkse zonden van de zwakheid. Gemeente, wij moeten één ding nooit vergeten. Dat voor al die zonden geldt. En laat ik daar de preek van vanmiddag nog een klein beetje op mogen toespitsen, zo tegen de afronding. Maar dat vooral uw en mijn zonde geldt, dat God daar alleen maar mee kan omgaan als een rechter. Wist u dat? God kan met uw en mijn zonde, wie wij ook zijn, alleen maar omgaan als een rechter. En dat betekent dat hij ze of moet straffen. We hebben vanmorgen nagedacht over de laatste dag van het leven van de Heer Jezus op aarde. Maar dat betekent dat hij ze of moet straffen op de laatste dag van ons leven. Als we voor de rechter komen te staan. En dat zou vreselijk zijn. Want dan zal er een eeuwigheid voor nodig zijn om de straf uit te boeten. En dat geldt voor grove en voor zware en voor gruwelijke zonden. En dat geldt ook voor de dagelijkse zonden der zwakheid. Of, ja, wat is die andere mogelijkheid nu? Of God moet ze u en mij als rechter vergeven. En dat kan alleen als hij ziet op het werk van zijn eigen lieve zoon. En als wij begrepen mogen zijn in het werk van de Heer Jezus Christus, die voor de aardse rechter verschenen is, maar die ten diepste voor de hemelse rechter stond, beladen met zoveel miljoenen zonden. Christus die tussentreedt voor doorbrengers, voor goddelozen in zichzelf, voor doelmissers, voor weglopers. Die Christus alleen kan de grond zijn. En als God u aanziet als rechter in hem, dan kan hij u rechterlijk vrijspreken. En dan zal hij u rechterlijk vrijspreken. Maar een andere weg is er niet. Wij kunnen soms denken dat er nog een andere weg is. Een weg misschien wat buiten het recht om. Een weg dankzij Gods barmhartigheid misschien, want de Heere is toch goed. En de Heere is toch barmhartig. En de Heere is toch langmoedig. Maar alleen in Christus. En dan is hij ook rechtvaardig. En daarom, gemeente, dringt ook aan het einde van deze preek de vraag: waar zijn uw zonden? Waar zijn uw zonden? We hebben een ogenblik gehoord naar de manier waarop Christus zijn schapen bewaart, hoe zwak ze in zichzelf zijn, hoe in gevaar ze zijn, hoe ze kunnen afwijken en op een dwaalspoor terecht kunnen komen. Maar de Heere beware ons er deze middag voor dat we luisteren naar een stukje interessante theologie en dat het buiten ons eigen leven omgaat. Waar zijn uw zonden? Hoe zult u voor de rechter staan? Zult u hem kunnen ontmoeten? Het kan alleen, maar het kan ook door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Als u als een arme zondaar mag vluchten tot diegene die in het gericht van God is geweest. En die zichzelf heeft willen laten veroordelen. En die onder alle beschuldigingen heeft willen zwijgen. Om zijnentwil. Alleen kan de rechter vergeving schenken. En als u door een waar geloof tot hem mag vluchten en in hem uw enige schuilplaats mag zoeken en mag vinden, dan bent u veilig. Dan bent u veilig voor de toorn Gods. Want dan betekent de rechtvaardigheid van God ook dat hij de zonde niet twee keer straft. Hij straft hem of aan de zondaar of aan zijn eigen lieve zoon. En als hij hem voor u aan zijn eigen lieve zoon heeft gestraft, dan zal hij de zonde uiteindelijk niet meer straffen. Maar dat zal toch ook niet gaan buiten dat ware berouw over de zonde. En buiten dat bewenen van de zonde. En die hartelijke breuk met de zonde. Want als de Heere het ene werkt, dan heeft hij het andere ook gewerkt. Dat kan niet anders. De Heere zal geen zonde vergeven die voor ons niet tot schuld geworden is. En die we voor zijn aangezicht als schuld hebben leren eigenen. En daarom, gemeente, de Heere leren ons en geven ons onderwijs in deze dingen heel persoonlijk. Voor ons hart, voor ons leven. En dan is hij nog die herder die uitgaat om het verlorene te zoeken. Zijn er nog verlorenen in Kralingen, afgedwaald, misschien wel gewond in uw ziel door de zonde die je zelf hebt gedaan? En je kunt jezelf alleen maar beschuldigen. Hij gaat nog uit om het verlorene te zoeken. En hij buigt zich over het verlorene. En hij raapt het op. En hij legt het op zijn schouders. En hij brengt het tot zijn kudde. En hij zegt het: wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ik zal ze niet uitwerpen als ze tot me komen. Ik zal ze ook niet uitwerpen als ze tot mijn kudde mogen behoren. Want ik draag ze. En als ze zich soms bij mij vandaan zondigen, dan breng ik ze uiteindelijk toch weer terug in een rechte weg. Dat wel. In een weg waarin de zonde bitter wordt. Dat wel. Maar ik breng ze terug. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wilt u uw woord zegenen? Al het dwaze en gebrekkige van ons genadig vergeven. Heere, wil geven dat uw woord in onze overdenking mag meegaan, maar ook in onze gebeden. En dat uw kinderen toch mogen waken en bidden, omdat ze in zichzelf zwakke schapen zijn, in gevaar om af te dwalen. Wilt u ze daarvoor bewaren, Heer? En wilt u ons geven dat wij door genade toch allen, kon het zijn, tot die kudde mogen worden toegebracht. Nog gaat u uit om het verlorene te zoeken. Nog moeten er schapen worden toegebracht. Heere, wilt u het werk ook doen onder ons. Zo bidden wij van u om uw onmisbare zegen, ook voor deze pas begonnen week. U weet hoe we er tegenop kunnen zien, tegen alles wat we daarin ook hebben te doen of moeten ondergaan. Wil u zelf meegaan en wil u zelf krachten en al het nodige schenken. Ontfermt u zich, Heere, ook over het ongeboren leven in de gemeente. Ontfermt u zich over hen die afdwalen, Heere, wil u ze toch opzoeken als die herder. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 79, het zevende vers, is onze slotzang. Zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Het zevende van Psalm 79. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.